We staan dit jaar stil bij gemeente zijn. Het jaarthema is samen. En in het najaar hebben we een aantal preken gehad over die letters van dat woord, hè? Die vijf letters, S-A-M-E-N. Nu willen we binnen dat thema verder gaan met het boek Nehemia. Opbouwen of afbreken. En ik wil het eerste deel daarvan lezen in Nehemia 1 en dan tot 2 vers 10. Verslag van Nehemia, de zoon van Gagalia. In de maand Kislui van het 20e jaar, toen ik mij in de burcht van Susan bevond, kwam een van mijn broers, Hanani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd. En ik informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelde me dit: het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte. En ik riep de God van de hemel aan. Ik bad: ach Heer, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten behoeve van uw dienaren de Israëlieten. Ik beleid de zonden die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie. Wij hebben u veel kwaad gedaan. We hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik jullie onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar me terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren, zij zijn uw volk. U hebt ze door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Het was in de maand Nisan, in het 20e regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets op me aan te merken gehad, maar nu zei hij: waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwars zit. Ik schrok hevig en zei: majesteit, leef in eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan? Wat is dan je wens? Vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel en antwoordde de koning: als het de koning goeddunkt en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. De koning, met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde, wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. Nadat ik de koning een tijdstip had genoemd, willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in. En als het de koning goeddunkt, zo zei ik, laat men mij dan brieven meegeven voor de gouverneurs van de provincie Tanzuifraat, opdat zij mij doorgang verlenen tot aan Juda. Ook verzocht ik om een brief voor Asaf, het hoofd van de koninklijke houtvesterij, om mij hout te leveren voor de balken van de poorten van de tempelburcht, voor de stadsmuur en voor de woning waarin ik mijn intrek zou nemen. Omdat mijn God mij bescherming bood, gaf de koning mij de verlangde brieven. Toen ik bij de gouverneurs van de provincie Transuifraat aankwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte van officieren en ruiters meegegeven. Toen Sanballat uit Bet-Goron en Tobia, zijn Ammonitische dienaar, hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. Nou, Nehemia, de herbouw van Jeruzalem na de ballingschap in Babel. En wat we gelezen hebben, de muren liggen nog steeds in puin, de poorten zijn verbrand. En Nehemia gaat de herbouw op zich nemen. En het gaat in onze serie over Nehemia, over hoe pakt hij dat nou aan en wat komt hij daarin tegen. Nehemia is een man van samen. Dat zie je het hele boek door. Hij heeft heel duidelijk zijn eigen plek in dit proces. En zijn eigen rol en zijn eigen roeping. Maar je ziet ook dat hij het nooit alleen doet. Hij betrekt steeds anderen erbij. En hij betrekt uiteindelijk ook het hele volk erbij. Ze worden allemaal deel van de herbouw. En dit voorjaar willen we daarbij stilstaan. Hoe gaat dat precies? En wat heeft dat ons te zeggen? Wat is de boodschap van dit boek voor ons? Wat zegt dit boek over gemeente zijn? Over onze betrokkenheid bij de gemeente? En sowieso, wat heeft dit boek te zeggen over hoe wij in deze tijd leven met God? Even de situatie, hoe het ervoor stond. We zijn niet aan het eind van het Oude Testament, hè. Dat gaat nog door, we krijgen nog een heleboel Bijbelboeken. Maar we zijn aan het eind van de tijd waar het Oude Testament over gaat. Na de ballingschap in Babel. Israël mag weer terug naar zijn eigen land. En dat lijkt eerst een prachtig nieuw begin. De eerste terugkeer is onder leiding van Zerubabel. Zijn naam betekent afkomstig uit Babel. Dat behoort tot de generatie die daar is opgegroeid. Maar nu mogen ze terug naar Israël. God geeft een nieuwe opening. En de tempel wordt herbouwd en het wordt een groot feest. Maar het is wel anders dan vroeger. Er is veel tegenwerking en veel vijandschap. En als de nieuwe tempel wordt ingewijd, dan zijn er een heleboel blij en die juichen. Maar er zijn ook mensen die huilen. Want er wordt ook iets gemist. Waar blijft de wolk van Jahwe? Zijn aanwezigheid in de tempel. En dan komt Ezra, de tweede terugkeer. Ezra komt met een hele nieuwe groep terug vanuit Babel. En hij komt het volk ook weer onderwijzen in de wet van God. Maar ook bij Ezra lijkt het weer spaak te lopen. Veel mannen uit Israël zijn getrouwd met vrouwen uit andere volken en hebben hun heidense gewoontes overgenomen. Het boek Ezra hiervoor, voor Nehemia, eindigt eigenlijk met een anticlimax, met een domper. Gods volk lijkt weer helemaal terug te vallen in oude patronen. Toch weer hun eigen leven voorop en daarna komt God. Er wordt wel opgebouwd, maar er wordt ook afgebroken. Een eerste terugkeer, een tweede terugkeer, maar het lijkt alsof het na de ballingschap toch niet meer echt op gang komt. Niet meer echt goed komt met Israël. Is er voor Israël toch meer nodig dan de terugkeer naar het land en de herbouw van de tempel? En dan komt Nehemia, een soort derde kans, zou je kunnen zeggen. Daar zit zo'n 15 jaar tussen. Ongeveer 15 jaar na Ezra komt Nehemia. Nehemia, schenker aan het hof van de Perzische koning, dat is best een hoge positie. En hij krijgt op een dag bezoek van zijn broer met nog een aantal anderen erbij. Een soort familiebezoek. Nehemia en zijn broer behoorden waarschijnlijk tot de hogere kringen. En die broer was misschien wel een hoge ambtenaar. Nou, hoe gaat dat in zo'n groot rijk? Daar hoort natuurlijk ook reizen bij om alle zaken te regelen. En ze raken aan de praat en Nehemia vraagt hoe het er eigenlijk voor staat in Juda. Hoe gaat het met zijn volk en met het land? En wat hij te horen krijgt is niet best. Het gaat helemaal niet goed met de mensen die zijn teruggegaan. De muur van Jeruzalem is afgebroken. De poorten zijn in brand gestoken. Het volk is het mikpunt van spot, zegt zijn broer. Want wat is nou een stad zonder muren? Moet je die Joden zien? Komen ze terug naar hun land, waar hun stad ligt gewoon open? Want een stad zonder muur is niet maar een stad zonder bescherming en veiligheid. Het is een stad zonder eer. Een naakte stad. Iedereen kan er zomaar in en uit lopen. Dus een stad die niks te betekenen heeft. En als Nehemia dat hoort, barst hij in huilen uit en zakt hij door zijn knieën. Huilend zit hij op de grond. Dat raakt hem. Wat een vernederende situatie. Voor zijn volk. Voor de stad die God heeft uitgekozen. Wat is er van over? Nehemia is in de rouw over Jeruzalem. En wat gaat hij doen? Hij gaat bidden en vasten. Vasten hoort vaak bij rouw. Je laat je eten staan. Dagenlang houdt hij dat vol. En hij gaat bidden. En met dat bidden zet God iets in gang. Want het gaat natuurlijk altijd om de vraag, wat is God hier aan het doen? Er gebeurt van alles in het leven van mensen. En daar kun je heel veel van leren. Hè? Hoe reageren mensen? Hoe pakken die dingen aan? De Bijbel is niets menselijks vreemd. Maar het gaat tegelijk natuurlijk altijd om, hoe werkt God hier? En daar wil ik even iets over laten zien met een korte PowerPoint. Hoe we meestal denken dat gebed werkt. Ik denk dat we meestal dit plaatje hebben. Ik heb dat tenminste heel lang ook. Ik herken dat. Er is de nood van, nou, in dit geval Israël. God is er altijd en dat zijn ik of wij. En wat er dan gebeurt is, wij zien een bepaalde nood. Dat zien we om ons heen. En wat we dan doen is, daar gaan we voor bidden. We weten dat alleen God daarin kan helpen. En dan wordt God wakker. En die staat daar dan ook bij stil, omdat wij daarvoor bidden. En dan gaat God aan het werk. Dat is, denk ik, toch het plaatje dat wij vaak hebben van voorbeden. Wij zien iets, we gaan bidden en dan gaat God iets doen. Of zou het misschien anders zijn? Dit is de beginsituatie. God ziet de nood op aarde. De wereld, Israël en de kerk. En God maakt dat op een of andere manier aan ons duidelijk. Hij bepaalt ons daarbij. En dan worden wij wakker. En wij gaan iets zien van de situatie. Nu zou hij het moeten doen? Ja? Oké. Okay. Dus God ziet de nood. God maakt dat ons duidelijk. Wij gaan het zien. En dan gaan we bidden. En dan gaat God aan het werk. Wij leggen niet eerst onze zorg bij God neer, zodat God wakker wordt. God legt zijn zorg bij ons neer en betrekt ons op die manier in zijn werk. Dat is wat God hier doet. Hij komt op voor Jeruzalem, zijn stad. Want God heeft een plan met die stad. Vanuit Jeruzalem zal de hele wereld worden gered. Daar zal de Messias de zonde en de dood gaan overwinnen. En God doet dat via het bidden van Nehemia. God raakt Nehemia met dat bericht vanuit Jeruzalem. Dat doet iets met hem. En je ziet hoe sterk die betrokken is. Hij is nog in Perzië, ver weg, aan het hof van de koning, maar zijn hart is in Jeruzalem. Als zijn broer op bezoek komt en hij die berichten hoort, is het de maand Kislui. Nou, dat is bij ons ongeveer november. Als hij dan naar de koning gaat, om dat verzoek in te dienen, is het de maand Nisan, dat is bij ons ongeveer maart. Dus dan ben je 3 maanden verder. 3 maanden lang heeft Nehemia gebeden. 3 maanden houdt hij het vol om dit elke dag biddend bij God neer te leggen. Ik weet niet wat jullie dan denken. Ik denk dan van oei, dat lukt mij vaak niet. Ik bid voor dingen waar ik hoor, waar ik over hoor of waar ik over lees. Dingen die mij raken. Maar dat zakt vaak al gauw weer weg. Want dan gebeuren er weer allerlei andere dingen en dan verlies ik weer mijn belangstelling. Nehemia bidt 3 maanden lang, dat is wat de Bijbel noemt, volhouden in het gebed. En dat gebed loopt uit op, laat me toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. Dat zinnetje kwam er waarschijnlijk aan het eind van de 3 maanden bij. Nehemia ziet een kans. Hij moet bij de koning komen, de wijn inschenken. Dat is een moment dat hij iets aan de koning kan vragen. Wie weet, kan hij iets betekenen? En dan zie je dat er dus in die 3 maanden van gebed iets gebeurd is. Hij is gaan bidden voor Jeruzalem en nu is hij zelf beschikbaar. Je zou dit de roeping van Nehemia kunnen noemen. Hij hoort geen stem, hij krijgt geen visioen. Dat lees je wel eens bij profeten die geroepen worden, Jesaja, Jeremia. Maar Nehemia hoort geen stem en hij krijgt geen visioen, hij krijgt een bericht via zijn broer. En daarmee zet God zijn leven opeens op een heel ander spoor. Niet meer schenker aan het luxe hof van de koning, maar leider van de verwaarloosde stad van God. God heeft geen standaardmethodes. Als hij mensen roept, doet hij dat niet altijd op dezelfde manier. Maar wat wel steeds hetzelfde is, het zijn mensen die leven voor God. Zo noemt Nehemia zichzelf ook in zijn gebed. Uw dienaar, luister naar het gebed van uw dienaar. Het draait niet om zijn eigen leven. Hij had natuurlijk ook op zijn mooie plek aan het hof van de koning kunnen blijven. Maar hij is eerst niet een dienaar van de koning, maar van God. God beslist over zijn leven. Niet het rijk waar hij deel van uitmaakt, niet de baan die hij heeft. Uw dienaar. Ja, hij is ook schenker, maar dat is niet niks, van de koning. Maar hij is eerst uw dienaar, dienaar van God. Wie ben ik? Zit dat vooral in het werk dat ik doe? Mijn positie in dit leven, mijn familie? Of ben ik ook voor alles dienaar van God? beschikbaar voor hem wat hij in mijn leven wil doen. We hebben niet allemaal dezelfde roeping. We worden ook niet op dezelfde manier geroepen. Maar zijn we dienaren van God? En Nehemia betrekt daar het hele volk bij. Luister naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren, de Israëlieten. Wij zijn niet voor onszelf op aarde. Israël is er niet voor zichzelf. Als gemeente zijn we er niet voor onszelf. Wij zijn er met elkaar om God te dienen. Hij die de nood van de wereld ziet. En hij roept ons. Hoe staan wij in het leven? Wie dienen we? Zijn we beschikbaar voor God? En Nehemia bidt. Hij noemt God de God van de hemel. Machtige en ontzagwekkende God. Daar zit de macht van God in. En boven alle goden. In de wereld van toen had je natuurlijk goden die zo hun eigen terrein hadden. Je had de God van de zon en de God van de wind en de God van de regen. Nehemia's God is de God van de hemel. Boven alle goden. En Nehemia noemt hem ook de God die zijn belofte nakomt en trouw is aan iedereen die hem lief heeft en daarna leeft. De God die zich aan zijn volk verbonden heeft en die beloofd heeft voor dat volk op te komen. En het terug te halen, al was het verbannen naar het eind van de hemel. En daarom is Nehemia gaan bidden, omdat hij een God kent van wie je iets te verwachten hebt. En dat heb je allebei nodig om te bidden. En je gaat niet bidden als er niet een nood is die je ziet, die je raakt. God moet je ogen openen voor wat er speelt op aarde. Maar je gaat ook niet bidden als God zelf je niet raakt. Als je van hem eigenlijk niks verwacht, waarom zou je bidden? Dan ga je maar gewoon zelf dingen doen, want met God verandert het toch ook niet zoveel. Aan bidden heb je niks. En dat zou in ons geval nog vreemder zijn dan het voor Nehemia was. Want nu kennen we God door Jezus. Hij heeft zijn liefde vlees en bloed laten worden in zijn Zoon. God kwam tussen ons instaan. Hij kwam ons leven leven. Alles wat hij had beloofd, heeft hij gedaan. De hele wereld op zijn kop gezet. En nu wil hij ons bezielen met zijn geest. Ondanks alles wat wij uithalen en uitgehaald hebben, haalt hij ons weer terug. Ik zoek jou. En ik heb je gevonden. Ga met me mee. Dan komt het weer goed. Als je van deze God dan niks verwachten zou, dat zou heel vreemd zijn. Die twee dingen, geraakt door wat er op aarde gebeurt en geraakt door wie in de hemel woont, daaruit groeit bidden. Bidden begint altijd met het goede nieuws dat God er is. En dat hij aanwezig is midden in ons menselijk gedoe. De God die heeft ingegrepen en zal ingrijpen. En dat zie je hier bij Nehemia. Geraakt door wat zijn volk moet meemaken en geraakt door zijn God. En daarom gaat hij bidden. En dan geeft God hem de kans. Als de koning hem vraagt wat er aan de hand is, Nehemia loopt blijkbaar nogal somber te kijken, doet hij snel even een schietgebedje. Wat wil je dan, vraagt de koning, toen bad ik tot de God van de hemel. Maar dat schietgebedje is natuurlijk deel van 3 maanden lang bidden. Omdat hij 3 maanden lang God heeft gezocht, doet hij het nu ook. Op het moment suprem schiet er een gebed door hem heen, Heer, help. En dan gebeurt het. De koning zegt ja. Het is totaal onwaarschijnlijk dat een slaaf uit Israël, hoge positie, maar een slaaf, dat die een tijd vrijaf krijgt om zijn thuisland te bezoeken. Maar Nehemia is beschikbaar voor God. En hij heeft er ook al over nagedacht. En als de koning vraagt wat hij wil, heeft hij wel een paar ideeën. Hij wil ook graag brieven mee om vrije doorgang te krijgen. Hij wil graag materiaal mee om die herbouw te kunnen doen. Het is geen opwelling. Hij heeft erover nagedacht. Hij is toegewijd aan God, aan het volk van God en aan de stad van God. God heeft hem geraakt met het bericht over zijn stad. En Nehemia is geraakt door God. En er zit nog één opvallend ding in dat bidden van Nehemia. Hij heeft het steeds over wij. Hij identificeert zich volledig met zijn volk. Hij bidt niet maar voor hen, zij daar. Hij verheft zich niet boven dat stelletje knutselaars in Jeruzalem dat er echt niks van weet te maken. Nee, wij. Hij gaat midden tussen de Israëlieten staan en hij bidt voor ons. Wij hebben u veel kwaad gedaan. Wij. Hij bidt niet op zichzelf, dat zie je in vers 11. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaren en naar dat van al uw dienaren. Hij bidt samen. Daar sluit Jezus bij aan in het Nieuwe Testament. Onze Vader, we bidden met elkaar. Bidden is ook onze persoonlijke tijd met God, maar het is altijd ook onze gezamenlijke roep. Heer, hoor ons, uw volk. Ik denk dat we dat juist hier in het Westen nog wel eens moeten leren. Wij zijn natuurlijk helemaal doordrenkt van het individualisme. Uiteindelijk draait het om mij. En als ik christen ben, draait het om mijn persoonlijke relatie met God. Maar bidden we ook voor de stad van God. Voor de kerk van God. Voor de gemeente van God. Als we horen over christenvervolging, over kerkverlating, van conflicten, hoe gemeentes uit elkaar vallen, over misbruik in de kerk, dat mensen zich laten ontdopen, raakt dat ons? Hoe vaak bid ik voor Gods werk en voor Gods kerk? Als je Jezus lief hebt, houd je ook van zijn kerk. En de kerk, daar kun je heel makkelijk kritiek op hebben. Dat doe ik zelf ook. We vinden dat de kerk er weinig van terecht brengt in de wereld. Of dat de kerk zo weinig doet voor dit of voor dat. En dat de kerk geen oog heeft voor. En dan gaat het over zij. Het is niet moeilijk om ons te distantiëren en kritiek te leveren alsof we er zelf niet bij horen. Misschien ook wel met Hebron. Je kunt zo makkelijk je ideeën over de gemeente hebben. We moeten meer naar buiten. De gemeente zou meer bij de tijd moeten zijn. Meer zus, meer zo. En we spuien onze mening en we sturen ongezouten mails. En dat klopt natuurlijk. De kerk is niet volmaakt. Daarom is het ook de kerk van Jezus. Hij kwam niet voor mensen die het zo goed weten en zo goed doen. Hij kwam voor zondaars. En daar hoor ik zelf bij. We hebben nooit reden om te wijzen. Zij, hulli, die anderen. Als zij het nou maar anders deden. Dat had Nehemia ook kunnen doen. Zij weer, daar in Jeruzalem, moet je zien, wat een hopeloos zootje. Ze bakken er niks van. Maar hij gaat er tussenin staan. Wij, Heer, hebben gezondigd. Wij hebben gefaald. Wij hebben ons niet gehouden aan wat u ons hebt geleerd. De kerk is altijd wij. Wij zijn hier om samen Jezus te zoeken, hem te volgen, zijn liefde uit te delen. En wat brengen we er weinig van terecht? Heer, wij. Wij zijn zo met onszelf bezig. We weten het altijd beter dan anderen. We vinden ons eigen gelijk veel belangrijker dan een stap opzij doen. We schieten tekort in liefde. We oordelen hard. We vallen steeds weer terug in dezelfde zonden. Niet alleen zij of de kerk, dat zijn wij. Bewogen zijn, niet oordelen, maar er middenin gaan staan en bidden. Ik las een mooie uitspraak. We zeggen wel eens, als je echt van me houdt, horen daar ook mijn zwakheden bij. In het christelijk geloof betekent dat, als je echt van Jezus houdt, hoort daar ook zijn kerk bij. Hoe kun je van het hoofd houden, maar je distancieren van het lichaam dat erbij hoort? Hoe verbonden ben ik met de kerk van Jezus? Hoe praat ik daarover? Hoe bid ik daarvoor? Heer, ontferm u over ons. Zoals Jezus zelf, die tussen ons in kwam staan. Hij distancieert zich niet. Hij die niets fout had gedaan, nam alle schuld op zich. En hij leert ons bidden, vergeef ons onze schulden, meervoud. Is dat niet Jezus volgen, ook in ons bidden, om wij te zeggen? Bouwen aan de gemeente begint altijd met bidden. Geraakt door de nood, geraakt door God. En daar hoort bij dat we ons identificeren met de zonden van de kerk, met de zwakheden van de gemeente. Niet oordelen, maar liefhebben. Heer, wij. Wij zijn ontrouw geweest. Wij zoeken altijd weer onszelf. Maar u bent de God die trouw is. We verwachten het niet van onszelf, maar van u. We zijn uw dienaar. Zullen we elkaar daarbij helpen? Laten we een moment stil zijn en dan zal ik bidden. Heer, als u niet trouw was, als u ons niet vastgehouden had, als u niet zou blijven bij wat u hebt beloofd, wat zou er van ons worden? Maar u bent trouw. U hebt Israël beschermd alle eeuwen door. U hebt uw kerk beschermd alle eeuwen door. Te midden van de puinhoop die wij er als mensen van maken. Vergeef ons, Heer. Vergeef ons hoe we keer op keer uw liefde schenden. Hoe we keer op keer uw naam beschadigen. Maar u bent onze God. En we verwachten het van u. Voor deze wereld. Voor uw kerk. Voor de gemeente hier, Hebron. En voor onszelf. Heer, we verwachten het van u. Want u bent onze God, door Jezus, onze Heer. Amen.